Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Rietje Tunter.
Met Shaila Kamerman.
Hey Shaila, met Geertje. Ja, wij zouden nog even bellen, want wij hebben deze week samen een aflevering gemaakt over het stuk dat jij met collega Steven Derik schreef. Die aflevering wordt nu gepubliceerd, maar er is nieuws.
Ja, dat klopt. Maandag hadden we het nieuws dat er honderden alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen mogelijk zonder hun ouders moesten opgroeien. Omdat de IND sinds november een andere interpretatie van het woord alleenstaand gebruikt. En dat maakt nogal wat los, ook in de politiek. En daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Want meteen de volgende dag, laat in de middag, stuurde de demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een brief naar de Kamer. En daarin staat dat die maatregel van de IND van de baan is. En de snelheid waarmee dat ging, dat heeft ons echt ook verrast.
Ja, nou ja, goed, dat heeft ons ook een beetje verrast hier. Maar goed, we hadden al een opname gemaakt. En daarin wordt heel duidelijk verteld wat hier nou precies aan vooraf ging. Dus hebben we besloten die aflevering toch te publiceren. Nou ja, daar gaan we zo naar luisteren. En helemaal aan het eind kom ik nog weer eventjes bij jou terug aan de telefoon.
Dat is prima, Geertje. Dan hoor ik je straks.
Dit verhaal begint 3 jaar geleden in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Daar zit een Syrisch jongetje, hij is dan 1 jaar of 10. 2 jaar eerder is hij met zijn ouders en 3 broertjes en zusjes gevlucht uit Syrië. Zij zijn gestrand in Griekenland, zitten in een kamp. Dus de omstandigheden in die kampen zijn vrij slecht. Er wordt besloten... Dit is het verhaal van het jongetje zelf. Ze besluiten dat het jongetje met de vader naar Nederland zal proberen te komen. Of een ander land. In ieder geval richting Nederland. En dan zullen ze daarna proberen om de rest van, het gezin te laten overkomen. Ze gaan met de mensensmokkelaar. Ze worden in een vrachtwagen geladen. Ze zitten in de laadbak. En het jongetje vertelt later dat ze op een gegeven moment stoppen om even de benen te strekken en even te plassen. Hij is ontzettend zenuwachtig. Hij is natuurlijk ook nog heel jong. En het is een hele onzekere reis voor hem. Hij is heel erg gespannen. En hij stapt per ongeluk in de verkeerde vrachtwagen. Hij raakt zijn vader kwijt, vertelt hij later. Hij schrikt zich helemaal kapot.
De situatie in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, zoals Samos en Lesbos, wordt met de week slechter. Dat zeggen vrijwilligers en onderzoekers. Zelfmoordpogingen en vechtpartijen komen steeds vaker voor omdat de leefomstandigheden alarmerend slecht zijn.
Wat is er met zijn vader gebeurd?
De vrachtwagen waar zijn vader in zit wordt aangehouden. En hij wordt na 2 weken vreemdelingenbewaring teruggestuurd naar zijn gezin in Griekenland, in het kamp. Het jongetje dat in een andere vrachtwagen zit, redt het wel tot Nederland. En hij bereikt Ter Apel. Hij vraagt asiel aan. De IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, die moet dat dan toekennen. En hij krijgt ook inderdaad asiel. Ja, hij mag hier gewoon blijven. Je verwacht dat dan ook vrij snel gezinshereniging plaatsvindt. Dus dat zijn ouders en zijn broertjes en zusjes kunnen komen. Kinderen die hier komen als vluchteling en alleen zijn, dus zonder ouders, die hebben recht op gezinshereniging. En dat wordt ook over het algemeen heel snel toegekend. Want een kind en de ouders horen bij elkaar. Dat staat in de vreemdelingenwet. Maar dat gebeurt niet. Het jongetje is inmiddels 13 en heeft dus al die tijd zijn ouders en broertjes en zusjes niet meer gezien. En hij blijkt ook niet de enige. Dat is eigenlijk een hele bijzondere situatie. Want normaal gesproken gaat dat dus best rap. Omdat dat... vastgelegd is in de vreemdelingenwet. Dat het ook snel moet gebeuren. Maar het blijkt nu dat hij dus zijn ouders niet hierheen heeft kunnen krijgen. En dat dat ook voor veel meer kinderen geldt. En dat is het verhaal dat wij voor NRC hebben opgeschreven.
Want dit jongetje heeft een verblijfsvergunning gekregen van de IND. Hij mag dus in Nederland blijven. Maar zijn familie is niet welkom.
De vraag is dus waarom. Zijn zaak heeft heel lang op de plank gelegen. Is niet behandeld. Mm-hmm. En recentelijk wel. En is het afgewezen, de gezinsregeling. Dus wij vroegen ons af, waarom is dat dan? Dat is toch heel gek. Want dat gezin zit daar. Het is bekend. Ze kunnen zo een ticket krijgen en komen. Waarom is dat niet gebeurd?
Oh, Shaila, volgens mij begint het bij jou te regenen. Ik denk dat ik dat kan horen. Dat komt. Jij bent zo aardig om dit vanaf je vakantieadres op te nemen. Dus je zit niet bij mij in de studio. Zijn gezin is dus hier niet, hè, al 3 jaar lang. Maar waar verblijft dat jongetje dan wel?
Ja, dat is dus precies waar het hier om gaat. Als er een kind hier komt, dan worden ze onder toezicht gesteld van NIDOS. Omdat ze natuurlijk geen ouders hebben hier. Dus NIDOS is dan de organisatie die de voogdij tijdelijk overneemt. NIDOS die zoekt dan altijd of er hier nog ergens verre familie is om die tijd te overbruggen tot de ouders kunnen komen. Meestal is dat dus enkele maanden. Want, zeggen ze, zo'n kind is dan in een beetje vertrouwde omgeving, verleert niet de taal, voelt zich wat veiliger. Dus dat is eigenlijk een normale gang van zaken.
En in dit geval is dat ook gebeurd, in het geval van dit jongetje?
Dat klopt. In dit geval bleek er een halfbroer van de moeder aanwezig te zijn in Nederland. Dus een halfoom. En die wist helemaal niet dat dat jongetje in Nederland was. Ze hadden elkaar ook nog nooit eerder ontmoet of zo. Het was onbekend iemand. Maar goed, het is wel beter dan helemaal een vreemde, zou je kunnen redeneren natuurlijk. Daar is contact mee opgenomen. Die is gevonden. En zeiden van, je neefje is hier. Kan die tijdelijk bij jou in huis? En die heeft gezegd, nou kom maar. En die heeft dat kind in huis genomen. In de verwachting dat voor 2 of 3 maanden zou zijn. Dat duurt nu al bijna 3 jaar.
Deze jongen woont bij zijn halfoom, maar jij zei net dat hij eigenlijk recht heeft op gezinshereniging, omdat hij een verblijfsvergunning heeft en minderjarig is. Hoe kan dat dan?
Samen met mijn collega Steven Dirks zijn we daar ingedoken, want dat is natuurlijk heel gek. Een minderjarige alleenstaande vreemdeling die heeft recht op gezinshereniging. Dat is eigenlijk altijd zo geweest tot nu toe. Maar in dit geval is het dus niet gebeurd. Wat is er aan de hand? Er is dus een soort van beleidswijziging geweest. Sinds november vorig jaar interpreteert de IND de wet eigenlijk anders. Je bent niet langer alleenstaand als je bent ondergebracht bij een familielid. Dan ben je namelijk, zegt de IND nu, woon je bij familie en heb je dus iemand die op je let, op je past, bij wie je hoort. En hoeft het kerngezin niet meer over te komen. Dat is geen officiële beleidswijziging. Althans, het is niet aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Maar wel uiteraard aan de IND. De IND-medewerkers die hebben te horen gekregen dat ze het begrip alleenstaand anders moeten gaan interpreteren. Medewerkers werden via een intern informatiebericht hierover geïnformeerd. En dat bericht stond:
een ANV dient daadwerkelijk alleenstaand te zijn om in het kader van nareis voor gezinshereniging in aanmerking te komen. Minderjarigen die bij een gezinslid verblijven, vallen onder de hoede van dit gezinslid en kunnen om die reden niet worden gezien als een alleenstaande.
Maar een halfoom, dat is toch niet echt een gezinslid eigenlijk?
Nee, dus dat is, daar heb je wel een beetje een soort van souplesse voor nodig om dat allemaal hier zeg maar onder te scharen. Maar kennelijk hebben ze dus de noodzaak gevoeld om dat toch op een andere manier te interpreteren.
Mag dat zomaar eigenlijk? Dat je zegt, nou, we veranderen die interpretatie zomaar?
Ja, daar kan je dus over discussiëren. Zeker in dit geval, omdat het recht op gezinshereniging is heel sterk in Nederland. We hebben daar allerlei mensen over gesproken. En er zijn natuurlijk heel veel kritische geluiden over. Want er zijn mensen, die advocaten, maar ook onderzoekers, die zeggen van ja, dat kan echt niet.
Als we het even over die wet hebben, hè, want daar praten we natuurlijk eigenlijk over. Hoe wordt zoiets dan omschreven?
Nou, als je dus de tekst van het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind en de Europese richtlijn over gezinshereniging uit 2003 erbij pakt, dan staat daar:
een onderdaan van een derde land of een staatloze jonger dan 18 jaar die zonder begeleiding van een krachtens de wet of het gewoonterecht verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een lidstaat aankomt, zolang hij niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke volwassene staat.
Ja, en dan zit het hem, denk ik, in dit geval vooral in dat tweede deel, toch? Van krachtens de wet of het gewoonterecht verantwoordelijke volwassenen. Wat betekent dat?
Een verantwoordelijke volwassene betekent in dit geval de ouders of een van de ouders. Het recht van de ouders is heel sterk in Nederland. Of een door de rechter benoemde voogd, maar dus niet een oom of tante, een neef of een ander ver familielid.
Dat klinkt in ieder geval alsof deze nieuwe interpretatie juridisch rammelt. Is bekend waarom de IND eigenlijk deze wijziging heeft doorgevoerd in november?
Officieel zeggen ze daar niks over. Kijk, het is sowieso niet de IND die dit beslist. Dit komt vanuit het ministerie van de staatssecretaris. Die is daar verantwoordelijk. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol. Maar je kunt wel een idee daarover hebben. Kijk, als kinderen hierheen worden gestuurd door hun ouders in hun eentje om te zorgen dat ze daarna via gezinshereniging kunnen komen met het hele gezin. En je bent een land die juist niet wil dat er al te veel mensen komen die hier asiel vragen en krijgen. Dan is het wel zaak om die stroom te stoppen.
En om welke groepen heb je het dan? Wat zijn de aantallen?
Nou, geregeld. Kijk, het is natuurlijk niet, je doet dat niet licht als ouder, maar in 2014, 2015, toen er ontzettend veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, waren die aantallen behoorlijk. 2015 bijvoorbeeld kwamen er een kleine 4000, 3860 kinderen alleen naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er een kleine 1000, 985 om precies te zijn. Maar dat zijn natuurlijk toch nog behoorlijk wat aantallen. Zeker als je bedenkt, als ze gezinshereniging aanvragen, 90% van hen doet dat, dus de meesten doen dat, dan is een gemiddeld gezin dat dan overkomt, bestaat uit 6 mensen. Dus dat tikt toch behoorlijk aan. En het zou heel goed kunnen zijn dat de staatssecretaris dat zou willen ontmoedigen. Daarom wordt geprobeerd om de wet zoals die er ligt toch iets meer in het voordeel van Nederland te interpreteren.
Ja.
Maar in het nadeel heel duidelijk van de kinderen die hier zitten en die hier dus heel lang in hun eentje of met een ver familielid moeten verblijven.
En wat vinden ze er bij de IND eigenlijk van? Zijn jullie daar nog achter gekomen? Want zij moeten dit natuurlijk uitvoeren.
De IND die heeft negatief geadviseerd over deze beleidswijziging. Want ze zeggen van ja, dat is gewoon eigenlijk niet, is tegen de vreemdelingenwet, niet zoals de vreemdelingenwet bedoeld is. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol heeft toch gezegd van ja, we gaan het wel zo doen. Dit beleid wordt gewoon ingezet.
Hoi Shaila, daar zijn we weer. Inmiddels heeft de staatssecretaris dus aangekondigd dat dit beleid toch wordt teruggedraaid. Wat houdt dat in?
Nou, eerst was de reactie van het ministerie toen wij wederhoor vroegen nog afwijzend. Toen zeiden ze dat er een andere manier was om met de ouders herenigd te worden. Dat is er ook zo, maar dat is een veel minder gunstige manier. En ze zeiden ook dat het beleid zorgvuldig afgewogen was. Maar een dag na de publicatie vertelde de staatssecretaris dat ze inderdaad wel geadviseerd is om deze werkwijze los te laten. Mm-hmm. Maar dat ze nog wachten op een brede inventarisatie van het probleem. En die inventarisatie die had ze dan pas op de dag van publicatie, afgelopen maandag, op haar bureau gekregen. En toen bleek, zegt ze nu, dat het probleem groter was dan ze had gedacht. En daarom is het nu teruggedraaid. Je moet er wel bij bedenken dat er heel veel kritiek was op de nieuwe werkwijze. En vanuit de Kamer. En dat veel politie vragen bijstelde. Er zijn kamervragen gesteld, er werd gevraagd om een spoeddebat. Dus er was wel behoorlijk wat commotie over.
Ja, en wat betekent dit nou concreet voor de kinderen die nu hier in Nederland zijn?
Concreet betekent dat de kinderen die hier nu in Nederland zijn opnieuw een aanvraag kunnen doen, maar dan wel volgens de oude manier, zoals die al jaren gold. En dat ze om gezinshereniging kunnen verzoeken met hun ouders en hun broertjes en zusjes. En dat geldt ook voor de Syrische jongen waar wij het verhaal mee begonnen. En dat is voor hem natuurlijk enorm goed nieuws, want hij verlangt enorm naar zijn ouders en zijn broertjes en zusjes.
Dankjewel, Sheila.
Graag gedaan, Geertje.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk, Julia Vier, Esmee Dirks en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.